Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
In Vlaanderen werd Alexander Doges naam op de kaart gezet dankzij Oosterweelde als de man die iedereen aan tafel kreeg en zorgde dat het project er komt. Maar de stedenbouwer heeft wereldwijd projecten lopen, van Kinshasa over New York, Zuid-Korea, Malawi tot Amsterdam. Elk project lijkt wel een aflevering van Bob de Bouwer. Bij de vraag, kunnen we het maken, krijg je van Alexander een volmondig ja. Dag Alexander, zit je op een berg of zit je in een dal? Ja. Of Bob, moet ik Bob zeggen?
Ja, we zijn met de beklimming bezig.
Ja.
Dus ik kom uit het dal.
Is het waar? Ja. Hoe komt het?
Wel, ik denk dat de hele periode met corona was voor vele mensen, voor mij inkluis, niet zo prettig. Hè? Dus nu is er echt perspectief en dat is fantastisch. Ik heb mij zo nuttig mogelijk bezig gehouden in de voorbije periode en denk ik wel heel wat vooruitgang geboekt op allerlei zaken. Maar weet je, de geest wordt voortdurend gekneed door de confrontatie met het onverwachte. En er zijn heel veel onverwachtheden die eruit zijn gefilterd. Het leven wordt ontzettend voorspelbaar, zonder horizon, gewoon in een soort van tunneltje. En
is dat zo?
Ik heb dat al wat gemist. Ja,
zeg maar. Is corona, leidt dat tot enorme voorspelbaarheid?
Wel, in het dagdagelijkse leven, de mate waar je telkens in je eigen lokaal of je eigen kamer opgesloten bent, waar je dus enkel de nuances van het behangpapier verder kan exploreren. En waar alle grote discussies toch een zekere afstand hebben, omdat het via een scherm gemedieerd is met mensen waar je... uiteindelijk, wat je ook zegt, het maakt ook niet zoveel uit. Het wordt allemaal distanter. Dus ik heb wel het gevoel dat daar een soort van... Een voorspelbaar en gekanaliseerd leven uitvolgt dat voor mij alvast niet zo aantrekkelijk was.
Metro, boulot, dodo. Ja. Maar die metro kunnen we zelfs niet nemen.
Nee, inderdaad. Ja.
Alexander, ja, dan toch nog even. Je hebt projecten lopen wereldwijd. Hè?
Ja, zeker.
Maar dat is zo. Hè? De stedenbouwer die zit in New York, in Kinshasa. Eigenlijk geloof ik bijna in alle continenten. Malawi. Wat heb je het afgelopen jaar dan gedaan? Ben je daar naartoe gereisd?
Nee, ik heb...
En zo ja? Beken het dan maar. Ja.
Nee, ik ben naar heel veel plaatsen niet geweest. Dus ik heb vooral heel veel van die zaken... Dus dat is natuurlijk zo dat op veel van die plaatsen er is begrip voor de situatie op alle fronten. Dus je probeert zo goed en zo kwaad mogelijk verder te werken, van op afstand, met samenwerkingsmodi. Maar, en dat gaat ook wel tot op zekere hoogte. Dat is ook het straffen. Het lukt wel. Het is gewoon niet zo leuk meer. Maar dat lukt nog wel eigenlijk. Ja. Maar ik verwacht nu toch wel dat wij terug gaan kunnen versnellen met een aantal zaken. En vooral bijvoorbeeld kwaliteitssupervisie doen op een groot bouwwerk. Wat iets is dat wij soms doen. Ja, dat is niet zo evident als je gewoon het land niet binnengeraakt. Hè. Dus daar hebben we hier en daar echt wel wat vertragingen opgelopen.
Weet je wat mij verbaast? Je bent een stedenbouwer. Hè? Ik mag het echt wel zo noemen. Een urbanist, een stedenbouwer. Iemand die dus verder kijkt dan dat ene huis of die ene straat, zelfs die ene wijk. Er zijn er zo weinigen van jullie. Ik vind dat echt merkwaardig.
Ja,
en dat zegt veel over hoe wij eigenlijk in hokjes denken, ons concentreren op mijn huisje, mijn tuintje, mijn boompje. In het beste geval zijn we geïnteresseerd in onze straat. In het allerbeste geval, en dat weet ik van burgemeesters, maar dat is echt een hele grote uitzondering in onze stad. Maar veel verder reikt dat allemaal niet. Hè? En jij probeert dan te overkoepelen, en ik vind dat normaal. Fantastisch, maar er zijn er zo weinig.
Ja, ik weet niet of dat waar is. Hè. Er wordt natuurlijk... Elk jaar studeren er alleen in België tientallen stedenbouwkundigen af. Hè. Dus mensen met een diploma als stedenbouwkundigen. En net zo in het buitenland. Dus er wordt er wel heel wat stedenbouwkundigen gegenereerd. Ik gaf heel lang les en dan nog steeds. Op MIT waren ook stedenbouwkundigen van de band rollen.
Ja, Massachusetts... Institute of Technology.
Ja, in Boston. Cambridge, ja.
Ja.
En, dus daar worden wel mensen getraind daarin. Maar je hebt gelijk dat het uiteindelijk een zeer generalistische discipline is, of een zeer generalistisch vakgebied, waar dat je vooral heel veel substantiële kennis uit andere vakgebieden moet over elkaar heen leggen, in lagen, en daar dan een soort van optimum in gaan zoeken. Hè, en die synthese die doet je vanuit het ruimtelijke. Hè, vanuit de ruimte, want daar is het, in dat medium, de ruimte, komen al die lagen samen. Maar dat is dus natuurlijk helemaal niet zo evident. En ja, wat kan ik daarvan zeggen? Daar zijn twee heel grote moeilijkheden aan het vak van stedenbouwkundigen, waar ik zelf ook voortdurend mee struggle. En één ervan is dat je dus kennis in al die andere vakdomeinen die jij dan moet tot synthese brengen, wijzigt voortdurend. Ja, dus state-of-the-art kennis, dus in waterbouwkunde weten we nu veel meer dan 30 jaar geleden, in vastgoed, in vervuiling, en de vervuilingsproblematiek zijn we. Dus dat verandert voortdurend, en jij moet je dus heel goed informeren. Mm-hmm. En wat dus het risico is, dat je eigenlijk enkel de conventionele waarheden, zal ik zeggen, de clichés, de one-liners van al die vakgebieden overneemt en daar dan een sausje mee brouwt. En dan krijg je eigenlijk walgelijke brouwsels, vind ik. Dus eigenlijk gewoon algemeen platitudes en gemeenplaatsen uit al die vakgebieden opgeteld. Dat is een groot risico van generalisten zijn, is dat je eigenlijk je bedient van gemeenplaatsen.
Is dat de reden waarom België zo verschrikkelijk lelijk is?
Maar de vraag is of België verschrikkelijk lelijk is. Dus België is...
Het lelijkste land ter wereld, zei Bram.
Ja, ja, dat is een tijdje geleden. Hè?
Reden te meer. Ja. Is er beter op geworden?
Ik weet het niet. Ja, ik vind... er is een...
Nu hoor ik jouw woorden wikken en wegen.
Wel,
de politicus.
Nee, maar ik wil daar dus totaal transparant over zijn. Een deel van mij vindt het inderdaad een foei lelijke regio. Een van de lelijkste ter wereld. Dus daar kan, maar anderzijds vind ik ook dat het reduceren van een oordeel tot een esthetisch oordeel ook niet oké is. Omdat je eigenlijk... Je kunt op drie manieren oordelen. Esthetisch, ethisch en op redelijkheid. Op reden. En dus, ja, dit is een louter esthetisch oordeel. En dan kunnen we die regio ook weer wegzetten. En waarom vinden we dat lelijk? Omdat we zelf met de paplabel hebben ingekregen dat iets anders mooi zou zijn. Dus we leven ook maar van conventies over mooi en lelijk. Dus in plaats van die lelijkheid te verabsoluteren en van daaruit dan ook een ethische veroordeling doen over onszelf, hè, wat we ook doen, hè, onszelf het schuldgevoel meegeven van het is zo slecht en wij zijn zo slecht en de regio toont hoe zijn slechtheid omdat wij zelf zo slecht zijn. En dan zitten we weer nogmaals 1000 jaar katholieke cultuurgeschiedenis te herhalen, maar dan zogezegd ontvoogd. In plaats van dat te doen, kun je ook zeggen, ja, maar misschien is het gewoon mooi.
En is dat dan redelijk?
Dat is een hele goede vraag. Dat vind ik ook heel moeilijk te beoordelen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het moeilijk als mooi kan beschouwen, maar ik vind onze regio wel eigenlijk interessant.
daar eindigen we dan altijd. Ik vind jouw kapsel interessant. Dat heeft ooit iemand mij gezegd. Ik weet niet of ik dat als een compliment moest beschouwen. Alexander Doge, stedenbouwkundige. Laten we eens even naar jouw kindertijd gaan. Of misschien als jongen. Dat is niet zo heel lang geleden, want je bent nog een tamelijk viriele man. Je was altijd al een ambitieus baasje, hebben wij ons laten informeren door mensen die dicht bij jou staan. Naar verluid wou je muzikant worden of clown ooit?
Pat, die had ik niet zien komen. En nu moet ik dat even... Ja, dus toen ik in de... Ja, maar het is wel erg lang geleden, maar dat was ooit mijn ambitie. Ja.
Waarom?
Ik denk dat ik graag wou entertainen. Dat me dat plezier en voldoening gaf.
En is dat gebleven?
Dat kan ik zelf moeilijk beoordelen. Maar ik werk graag met... uiteraard. Ik werk graag met mensen. Alhoewel dat ik ook heel graag de eenzaamheid nodig heb. Het is heel dubbel. Maar ik werk graag met mensen. En...
Maar je entertaint ze ook graag. Bedoel...
Ja, maar het clowneske vind ik iets heel boeiend en iets heel belangrijk. Wat doet de clown? En de muzikant ook. Hè? Dus ik heb heel lang viool en piano gespeeld. En het muzikale is voor mij nog steeds... een grondlaag. Hè. Dus als het mij te veel wordt, dan ga ik gewoon terug in mijn schulp en gewoon eindeloos naar symfonieën luisteren, tot ik mij weer wat beter voel. Dat is het muzikale, dat blijft belangrijk. En het clowneske is echt... Ja, dat klinkt misschien... gek, maar dus... Ja, ik ben prof aan MIT en je draagt al die rugzakjes met zwaarwichtige dingen mee waar je naartoe gaat. Maar uiteindelijk, wat doet een clown? Een clown lacht een beetje met de macht en probeert ondertussen de waarheid te zeggen. Probeert ook te entertainen, ergens kinderlijk te blijven. en kan vooral nooit zichzelf te ernstig nemen. En dat zijn allemaal mooie waarden eigenlijk die ik zelf altijd wil goed voor ogen houden. En vooral die laatste ook.
Daar hebben we mee samengevat wie je eigenlijk bent. Een ernstige clown. Ja, ernstig ook, want je leeft maar één keer, zeg je, en je moet proberen van dat leven het allerbeste te maken. Dan zeg je, ik vraag me regelmatig af of ik wel tevreden ga zijn als ik op mijn doodsbed lig.
Ja.
En wat denk je ondertussen? Ervan uitgaande dat doodsbed nog wel een tijdje gaat wachten.
Ja, ik ben gewoon ontzettend dankbaar met alles wat ik al heb mogen en kunnen doen tot nu toe in mijn leven. Dus ik heb daar eigenlijk... natuurlijk ook tegelijk heel wat frustraties, zoals wij allemaal. Maar eigenlijk, als ik daar nu moet... Moest het nu na ons interview ongeveer gedaan zijn, dan mag ik zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben.
En dat je dus tevreden op dat doodsbed zult liggen?
Ja. Maar misschien morgen alweer niet meer. Dus ik moet zeggen, dat is een arbeid van elke dag.
Zeg, een paar jaar terug was je nog ijverig op zoek naar een doodskop om die op je bureau te zetten.
Ja, ik heb hem gevonden.
Aha!
Ja, maar ik wil er een tweede, want ik heb nog een ander bureau. Dus ik wil op elk bureau nu een doodskop, omdat ik te veel op verschillende plaatsen ben. Of eventueel een draagbare doodskop die in de valies mee kan, zou ook nog handig zijn, omdat je toch wel veel terug gaat reizen binnenkort. Maar ik heb hem.
En waarom heb je een doodskop?
Om dus elke dag, memento mo, elke dag herinnerd te worden aan de vergankelijkheid der dingen. Dat lijkt me een heel... Dat is trouwens een heel oud renaissance motto. Dus
ik hoorde het jou zeggen, hè? Memento mori.
Ja, precies. En dat is om uw dagelijkse leven betekenis te geven. Dat je denkt van, oké, ik moet nu elke dag... Dat hebben we allemaal. Moeten wij keuzes maken tot wat ga ik nu doen? En waar ga ik mijn tijd nu aan geven? En dan kijk ik eens naar die doodskop en denk van, ja, hoe maak ik het meeste verschil? Of hoe draag je het meeste bij? Hoeveel laat je het...
Een heel bekend thema ook in de kunsten. Zeker. Het vanitas-thema, de vergankelijkheid. Ja. Monniken deden het sowieso. Hè. Zeker de Benedictijnen, die dan op hun schrijftafeltje vaak de kop hadden van een voorganger. Hè, van wie ze wisten wie het was. Maakt dat voor jou uit, wie het was, die doodskop?
Ja, dat is een goede vraag. De doodskop die ik heb, is niet van iemand die ik ken. Dus dat is echt gewoon een principiële herinnering aan de vergankelijkheid der dingen. Als manier om jezelf tot actie aan te sporen.
Maar interesseert het jou? Zou het jou interesseren van wie het is geweest?
Ja, maar het is vooral belangrijk dat je jezelf voortdurend voedt met wijsheden en inzichten die anderen geproduceerd hebben. En dus ja, in ieder geval denk ik dat het ongelooflijke aan ons tijdvak is dat het is mogelijk om to go stand on the shoulders of giants, dus om op de schouders van reuzen te gaan staan die u voor zijn gegaan. En tegelijk die ook kritisch ermee om te gaan natuurlijk, dat moet je altijd doen. Maar ik heb veel veel mensen die voor mij een zeer belangrijke bron van inspiratie zijn geweest, en nog altijd, hè, zijn. Dat is toch wel belangrijk. Ik blijf dat elke dag nodig hebben.
Je bent en ondernemer en onderzoeker eigenlijk, de beide, hè, combineer je. Je hebt je eigen kantoor en ik geloof dat die op drie verschillende plekken in de wereld zit.
Ja, we hebben één in Brooklyn, in New York, en één in Brussel, dus aan het kanaal in Brussel.
Ja.
En dan nog een plek en plaats in Antwerpen eigenlijk ook.
Maar dat dacht ik.
Ja, dat is zo. Ja.
Ik denk, je hebt het zoveel dat het al niet meer weet. En je bent onderzoeker, dus aan het MIT onder meer. Dat is een heikele combinatie, zeg je soms, voor de buitenwereld. Want, ja, maar wacht eens even. De ondernemer die zal natuurlijk, als hij dingen gaat onderzoeken voor MIT, daar zijn voordeel mee doen. En omgekeerd, ja, maar als de onderzoeker voor MIT of de docent, dan zal hij toch moeilijk kunnen verstoppen dat hij een ondernemer is.
Ja. Nee, dat is een heel belangrijke. Dus ja, ik wil er heel graag een soort van mengvorm uithalen. Ik denk dat het ook absoluut essentieel is. Dus ik ben ondernemer in kennis. Bijvoorbeeld. Maar ook, ik probeer het eigenlijk ook als ontwerper, want eigenlijk als ik nu naar één zelfdefinitie mag gaan, dan is het eigenlijk die van ontwerper. Dat is gewoon ontwerper, designer. En dat, is dan weer, dat sluit dan weer aan bij de creatieve industrie of zo. Dus er is eigenlijk een Franse antropoloog in de jaren 30, Georges Dumézil, die maakte een heel interessant onderscheid. En die zei dus ja, in de ancient communities, dus duizenden jaren geleden, had je eigenlijk een onderscheid tussen drie kastes. En het was absoluut taboe om die kastes te mengen. En de kasten van de warriors, van de oorlogsvoerders, de krijgers, de kasten van de priesters en de kasten van de laagste, van de handelaren. Dus de oorlog, de krijgers, de priesters en de handelaren. En in onze oerbeschaving, anders dan bijvoorbeeld in de Chinese oerbeschaving, wat een andere... uit een andere vallei geboren is in de wereld, is dat die van ons strikt gescheiden en kan je die niet mengen. En als je natuurlijk die categorieën krijger, priester en handelaar vertaalt, dan is dat... priesters zijn eigenlijk wetenschappers van vandaag, zou je kunnen zeggen. En handelaren zijn de ondernemers.
En de krijgers?
En de krijgers, ja, dat is voor een stuk het politieke bedrijf en de macht...
En dus bestuurlijk. Zij die moeten realiseren, die...
Ja, of de bestuurlijke. Maar dus, dat zijn zaken die je moeilijk kon mengen. En dan had je daartussen nog de narren en de clowns, maar dat waren de eenlingen die met alles mochten lachen. Hè. Dus,
maar dan ben je ook een beetje... Ja. Je wordt een mirakeldokter genoemd. Hè. Dus ik noemde je niet voor niks Alexander de Bouwer of Bob Doge. En je doet dat, want zeer tot verbazing van... Zowel de politieke als de zakelijke wereld. Hoe slaagt die man er toch in? Oosterweel, om maar één verschrikkelijk knooppunt te noemen. 10 jaar lang hebben mensen hun tanden erop kapot gebeten. Dat was eigenlijk gedoemd om te mislukken. Alexander Doge komt en kijk, het wordt opgelost. Hoe doe je dat?
Ja, jongen, ik voel tegenwoordig, of ik voel vaak ook verdenkingen over allerlei soorten manipulaties en zaken die ik al dan niet zou doen om dit... Dat is dus het ene, er is maar één simpele waarheid die ik zelf daarover kan uitspreken. Dat is, het is een ontzettend naïeve logica die ik gebruik. En dat is echt nu volgens mij... dat is het enige waar ik mij van bewust ben. Misschien heb ik onderbewust nog andere trucken, maar wat ik bewust weet, is dat ik een zeer naïeve logica gebruik en die is erop gebaseerd dat iedereen in de wereld staat ergens met waarden en principes en dat die waarden, als je kunt terugkeren naar die waarden van die persoon, dat je daarmee kunt werken. Dat die waarden altijd iets loffelijk en aspirationeel hebben en dat je daarmee aan de slag kunt gaan. En dat je dus mensen met verschillende waarden, dat is ook niks mis mee. Dat is, je kunt daar altijd wel een... Dus je mag de doelen en de middelen niet verwarren. Mensen hebben waarden die corresponderen met hun doelen, maar gaan tenslotte te strijden over de middelen. Dus,
maar dat zijn grote woorden, maar maak dat eens heel concreet. Ja.
Wel, dus dat je... Bijvoorbeeld, er is in Antwerpen een actiegroep die strijdt voor meer transparantie, een ander die strijdt voor meer gezondheid. Dat zijn waarden.
Okay.
Zij zien een project, een concrete blueprint voor een infrastructuurontwerp, als iets wat niet transparant was en niet voor de gezondheid goed was. Dus strijden zij daartegen. Dus die strijd die duurt jaren. Dan kun je daar op een gegeven moment met zowel het bestuur als met die actiegroepen kan je een stap terugzetten en gaan we teruggaan naar de waarden. Wat is de waarde van het bestuur? Economische groei. Welvaart, maar ook gezondheid, eigenlijk. En wat is de waarde van die actiegroepen? Transparantie, gezondheid, maar zij zijn niet tegen welvaart. En het bestuur is niet tegen transparantie. Dus het gaat
ook
gewoon...
tegen gezondheid.
Uiteraard. Dus kun je eigenlijk dan een nieuwe constitutie of een soort van sociaal contract schrijven op basis van die waarden. Maar zeg, nu gaan we een project maken dat... Ja, klopt met die waarden.
Ja. En iedereen zich goed bij voelt.
Ja, waar dat gevoel, want hier ben ik in gerespecteerd, hier staan mijn waarden in. Hè. De rangorde is niet mijn persoonlijke rangorde, maar mijn waarde zit daar wel in.
En dus we gaan dat ding overkappen en dan is iedereen tevreden?
Wel, in dit geval was het overkappen en in andere dossiers is het iets anders. Het gaat er eigenlijk over dat je... En daar komt het volgens mij is het luik van de ontwerper zijn ook wel belangrijk, hè, omdat je dus in het schrijven van het sociaal contract in eerste instantie niet zozeer tekst gebruikt, maar wel tekeningen en verbeeldingen die tonen dat je in de ruimte zaken kunt gelaagd zetten. Dus we kunnen niet woorden gelaagd maken, maar we kunnen wel wel tekeningen en ruimtes gelaagd maken. Dus, inderdaad, je kan op één plaats, die eenduidig slechts één plaats is in het universum, kan je en een snelweg en een park bouwen. Maar je kan, als ik een tekst schrijf, niet op de plaats van één woord er twee tegelijk zetten.
Je gebruikt graag het beeld, en waarschijnlijk is het ook uit het leven gegrepen van mensen die... Er is een plek en mensen willen daar... De ene groep wil daar een gang van maken en de andere wil daar een bibliotheek van maken. Ja, ja. En wat doet Alexander Doog?
Wel, dus die twee mensen die gaan heel hard met elkaar ruzie maken, die gaan teksten schrijven, elkaars woorden. De bibliotheek schrapt het woord gang en omgekeerd en je raakt er nooit niet uit. Maar geef een ontwerper de kans die eigenlijk goed gaat luisteren. Die kan een ruimte tekenen waar je perfect door kan circuleren. Die vol met boeken staat.
Ja, zo eenvoudig is
zo
het.
Zo simpel is het dan wel. Ja, maar dat woord bestaat niet. Hè?
Dus, ah ja, dus een doorgangsbibliotheek.
Ja, dus een giliotheek of een bang. Een bibliotheek. Dus je kan dat woord dan achteraf uitvinden. Maar dus, daarom vind ik het ook enorm belangrijk in mijn werkmethode, is het uitvinden van nieuwe woorden. Dat is eigenlijk geen... Het is een werkwinkelwijk in Brooklyn, dat bestond ook nog niet. Hè? Nee. Dat zijn nieuwe woorden, omdat je eigenlijk... eerst nieuwe concepten uittekent en uitvindt die een synthese van een bepaalde... Het is te abstract, ik weet het. Maar een synthese van een bepaalde configuratie waarden vertegenwoordigt die nog geen woord heeft gekregen.
Dus je plakte nadien het woord op wat je eigenlijk al tekenend en al pratend hebt bedacht.
Ja, dat denk ik wel. Dat is exact hoe het werkt.
En nu zeg je... Want als ik even... Dit ding, we hebben het... onze iPhone open. Ja. En ik moet maar naar... Twitter gaan, Instagram, Facebook, noem ze maar, de Snapchats, zelfs de TikTokken vandaag. Dan word je overspoeld door drek en drap. Het is een open riool geworden waar we elkaar de huid volschelden. Sterker nog, Alexander Doge, je telt vandaag niet mee als je niet een paar keer al bent doodgewenst. Hè? Hoe slaag je dan in om mensen bij elkaar te brengen?
Ja, we worden allemaal doodgewenst af en toe. Hè. Dus ik denk ook dat in al die projecten waar ik actief ben, er is geen enkel project waar de consensus werkelijk totaal is. Hè. Nee. Dat is ook een utopie en eigenlijk ook niet wenselijk. Dus als we 75, grofweg, als je 75% à 80% draagvlak haalt, of draagvlak, kan je daarmee zeggen, hè, dat een zeer brede groep mensen waarde kan in het project steken.
Oh, ja.
Hun kennis daarin steken en daardoor dat project slimmer maken. Want vergeet niet, als stedenbouwkundige ben je generalist, dus hangt je af van de kennis van anderen. Nee. Dus dan heb je eigenlijk een goed... Dan blijven er altijd 20, 25 en die gaan... Ja, daar heb je altijd trek en bagger. Maar dat sloopt mij ook. Ik heb daar lang heel moeilijk mee gehad en eigenlijk nog altijd. Dus ik probeer me daarvan af te sluiten dan als dat gebeurt.
It free as the birds in the trees, high above the briars, live alone and like it, doing whatever you please. When your heart desires, free to hang around or fly at any old time. No equivocation, most of all, no guarantees. That can be your motto, free of obligation, only the murmuring breeze. As an obligato, live alone and like it. Why is that such a crime? Free to call the tune, free to say if I'm gonna work or play, you can have the moon. But you don't have to have it night and day. Anyway, what I like is gliding, where the wind takes me to, flying high and hiding up in a tree. Live alone and like it. That's the answer for me.
But you don't have to have it night and day. Anyway, on your own with only you to concern yourself doesn't mean you're lonely. Just that you're free, live alone and like it. That's the answer for me.
Voilà, dat is haar antwoord van geloof het of niet, deze Française Cyril Aimé, een bijna vlekkeloos Engels. Live alone and like it. Bij mij zit Alexander Doog, hij is ontwerper, stedenbouwkundige, stedenbouwer, Bob de Bouwer, zullen we maar voor het gemak noemen. Is dat ook iets waar jij af en toe kunt zingen? Live alone and like it? Free as the birds in the trees, zingt ze?
Ja, dat... Ik zoek heel hard altijd dat gevoel in mijn leven. En het feit dat je... Dus, wat het zo leuk is aan werken in verschillende contexten, is dat je af en toe ja, totaal nieuwe werelden mocht ontdekken. Hè, Pat, dat vind ik heel fijn.
Dat is wel zo. Hè. Ja. Jij komt denk ik in de meest uiteenlopende biotopen terecht. Hè?
Ja, ik mag dat. Hè. Dus ik ben daar zeer dankbaar voor dat ik dat, dat lukt tot nu toe. Ja.
Je hebt een boek meegebracht, Spinoza, de Nederlandse filosoof. Je hebt iets met Nederland, met Amsterdam.
Zeker.
En met New York ook. Van New York zeg je bijvoorbeeld, ja, die Amerikanen die zijn veel toleranter dan wij. Amsterdam, daar ben ik dan ineens toch een beetje van geschrokken. Want dat is toch in weerwil van... het hele extreemrechtse populisme dat we vandaag zien. Maar eigenlijk is Amsterdam voor jou... staat symbool voor een soort van individualistisch collectivisme. Hm. Dus vrijzinnig en tolerant. Hm. Dat is ook zo geschiedkundig.
Mm-hmm. Ja, ik denk... wat ik eigenlijk enorm interessant vind, is dat je... als je kijkt naar de geschiedenis van steden... Hè, voor mij, ik kom daar een beetje toe vanuit een gemengde interesse in... ja, uiteraard filosofie en geschiedenis van ideeën. En anderzijds de stad en de vorm van de stad. Europa, maar eigenlijk moet ik zeggen, de wereld is vergeven van autoritaire staten en dus hoofdsteden met zeer uitgesproken vormen van de macht. Hè, waar de stadsvorm, Parijs is een perfect voorbeeld, maar er zijn heel veel steden waar de macht, de autoriteit, getracht heeft en vaak geslaagd is om vorm te geven aan die stad met boulevards, met grote monumenten, hè, met paleizen, met kerken enzovoort. Hè.
Parijs, Haussmann.
Parijs-Haussmann, maar Parijs daarvoor ook. Parijs van Louis XIV en de assen van de Tuileries enzovoort. Maar ook, hè, uiteraard, Rome. Het Rome dat herbouwd is in de barokperiode door de pausen, waar eigenlijk op de ruïnes van het Romeinse Rijk een soort machtsprojectie van de contra-reformatie werd geplaatst.
En wat bij ons in Brussel Leopold II heeft gedaan.
Ja, maar eigenlijk het interessante in Brussel is dat er zoveel mislukte pogingen tot geweest. Dus je krijgt allemaal lagen van mislukte imperial ambitions. He, dus imperiale ambities, stelselmatig mislukt, maar stelselmatig wel gelaagd. En dus ja, dat is een opeenstapeling van autoritaire claims. Gelukkig allemaal mislukt, maar nogmaals, ze zijn er wel. En ik vind dat dus allemaal zeer, zeer saaie troep eigenlijk, heel die machtsconfiguratie, architectuur. En ik denk echt van, kunnen wij nu niet beter? En wat mij nog meer stoort, is het idee dat dan ook vaak uitgesproken wordt door collega's van mij, van ja... in democratieën of in meerstemmige maatschappijen. Ja, het lukt ook niet om stedenbouw te doen als je niet van boven dirigeert. Het debat is weer levend vandaag, ook hier in ons land. Het lukt niet als je het niet van boven gaat doen. Inderdaad, in onze geschiedenis is 80%, heel veel van de steden hebben dat. Maar, beste Patonné, er is een tegengeschiedenis. De geschiedenis van de stad van de tolerantie. En daar heb ik eigenlijk een soort van subjectieve geschiedschrijving. Hè, maar het is in Antwerpen, naar Amsterdam... naar New York is daar ja, een idee van tolerantie en van vrijheid dat ontstaat en dat eigenlijk haar beslag vindt in een stadsvorm. En dat vind ik het ongelooflijk interessante als stedenbouwkundige dan. Dat heeft een vorm.
Maar zeg je nu dat Antwerpen, Amsterdam en New York, dat die naar elkaar hebben gekeken... Sterker nog, dat er een soort van navelstreng loopt tussen die steden?
Daar loopt volgens mij een geschiedenis die verdient om verteld te worden en aangehaald. Kijk, als we... Het Antwerpen van Jeroen Olieslagers boek Wilde Vrouw, voor wie dat gelezen heeft.
16e eeuw.
Ja, late 16e eeuw. Antwerpen, het Antwerpen van een aantal jaren voor de val. Hè, is een stad van onvoorstelbare rijkdom. Een redelijk grote vrijheid van spreken. Alle geloven van Europa zijn daar. Hè, dus katholieken, protestanten, calvinisten, joden en anderen. Hè, anderen. Dus er is een ongelooflijke veelheid aan... identiteit aanwezig. En eigenlijk voor de eerste keer in de Europese geschiedenis, zonder dat dat een issue is. Omdat iedereen denkt, we kunnen geld verdienen aan elkaar, of we kunnen elkaar afzetten. Dus het handel drijven is eigenlijk een gemeenschappelijke noemer. Dat is niet echt idealistisch, maar het is wel gelijkmakend. En dat werkt fantastisch. En dus daar ontstaat een idee van vrijheid en tolerantie in de praktijk, niet uit theorievorming, maar Antwerpen valt. En een heel groot deel van de families die Antwerpen rijk hebben gemaakt, verhuizen. En groot hebben gemaakt. En verhuizen naar Amsterdam en de omstreken. En verhuizen van Amsterdam later naar het nieuwe Antwerpen. Nieuw Amsterdam zijn de New York.
Maar je ziet dus in al die drie steden, maar natuurlijk, laten we eerlijk zijn, in nog veel meer steden, waar die tolerantie en die vrijzinnigheid echt hoogtij vieren, dat er altijd mensen zijn die dat in zekere zin uit hun eigen belang doen. Namelijk commerçanten, mensen die handel drijven. En handel drijven sowieso vraagt tolerantie. Want als jij niet met overzeese gebieden wil, omdat je racist bent, ja, dan heb je geen geld.
Ja. Dat is zo. En ik wil daar natuurlijk ook niet... Ik wil daar van handel geen superhumanistische activiteit maken, maar het heeft wel een potentieel. Het heeft een emancipatoire potentieel. En dat is op die plaats tot nu recht. Maar wat je ziet ook, is in plaats van al die autoritaire staatsvormen, krijg je in Antwerpen op 1646... Gilbert van Schoonbeke bouwt een wijk in het noorden met een drietal vlieten, de Brouwersvliet en nog twee andere vlieten, eigenlijk om de schepen van tot 200 ton te laten aanmeren. Maar dat is een nieuwe stad die daar gebouwd wordt met drie grote grachten. Vlieten noemen ze dat in Antwerpen. Die zijn nu dicht, de twee ervan zijn dichtgelegd. En die is eigenlijk nooit volgebouwd geraakt, maar dat is een prachtig schema. En dan komt dus het beleg en Alva en Farnese en valt uiteindelijk die stad. Gebeurt het drama. Maar als we dan gaan kijken, 30, 40 jaar later in Amsterdam, wordt de grachtengordel gebouwd. Yeah. En de grachtengordel wordt gebouwd door drie gasten. Dat zijn drie ondernemers. Twee ervan zijn uitgeweken Antwerpenaren. En één is Amsterdammer. En ook daar, net zoals Gilbert van Schoonbeke, was het een licht corrupte operatie van vastgoed, waar men eigenlijk grond aan... ik ga daar niet op in, maar... Als je kijkt naar het plan van de grachtengordel, dat correspondeert heel sterk met het plan van de nieuwstad van Schoonbeke en de drie vlieten in Antwerpen. Ja. Gewoon opgeschaald. He, dus eigenlijk wat nog een
recht op... Copy-paste eigenlijk, niet
meer. Wat in Antwerpen nog een recht op recht stukje was...
Wordt hebben zij daar geperfectioneerd, hè?
Ja, en dan rond de historische stad gericht in een hoefijzervorm.
En is dat dan omdat Amsterdam op dat ogenblik... Vrij was, tolerant, verdraagzaam, dat kon ook?
Ja, dus de Gouden Eeuw van Nederland is het Amsterdam van die jaren. Hè. Dus nadat Antwerpen gevallen is drie vijfde van Antwerpen is weggegaan. Dat is ongelooflijk. Van elke vijf mensen in de straat zijn er maar twee over. Gaan een groot deel van de interessante mensen naar Amsterdam, waar die handel herneemt en die stad explosief groeit. En waar eigenlijk een volgende stap in wordt gezet.
Kun je nu omgekeerd zeggen dat... Antwerpen op dat ogenblik, ingenomen door, we kennen ze, Margarethe van Parma, Requesens, Farnese, Don Juan, noem ze maar op. Krijgsheren en krijgsdames die de Roomse katholieke leer wilden manu militari installeren. Ook populisten, toch?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er eigenlijk iets heel anders aan de hand is. Dat je eigenlijk... Als je kijkt naar wat er zich in Amsterdam en in Antwerpen dus plaatsvindt, en dan, excuseer, Pat, maar dus daar is eigenlijk een derde luik aan die geschiedenis ook. Ik ga direct naar
New York.
New York, dus dat gaat dan vrij snel verder. Waar dat griet van de vlieten van Antwerpen, dat de grachtengordel in Amsterdam, eigenlijk zijn beslag vindt in een grietstructuur voor zuidelijk Manhattan. Hè. Dus waar eigenlijk, zeer interessant, waar alleen kunnen de schepen en het stadsweefsel niet meer exact gematcht worden, maar toch blijft die ambitie daarin. Maar dus dat is een stadsvorm die is gebaseerd op... Allemaal kleine percelen van burgers. Dus daar zit geen autoritaire macht, daar zit geen as, daar zit geen koning, daar zit geen kerk. Daar is een straat met een gracht waar dat je personenverkeer en je goederenverkeer samenbrengt en eindeloos veel mensen kunnen ownership opclaimen. Dat is gewoon super radicale manifesto. Alleen is het nooit geschreven op die manier.
En wat heeft Spinoza dan nu mee te maken? Behalve dat hij Nederlander is.
Ja, en dus... Ja, excuseer, wij moeten nog naar populisme teruggeraken. Maar Spinoza is iemand die natuurlijk dat was een Nederlander, die Een deel was van de Portugese gemeenschap in Amsterdam, die vroeger een Portugese gemeenschap in Antwerpen was. Of een gemeenschap met Portugese heritage, zo moet je dat dan zeggen. Dat is natuurlijk een fantastisch filosoof, uw lezers kennen hem. Is in de ban geslagen door, door zijn geloof. En is vervolgens als eenzaad, zo gezegd, door het leven gegaan. Maar was zeer actief in de intellectuele milieus in en rond Amsterdam. Dus eigenlijk de eerste grote schrijver van de vrijheidsgedachte. En hij is denk ik de eerste die de tolerantie getheoretiseerd heeft in een manifesto, in een politiek filosofisch traktaat geschreven heeft.
En daar ga je nu een fragment uit lezen.
Oké. Ons is nu dus het zeldzame geluk beschoren om te leven in een staat waarin iedereen volledige vrijheid heeft te denken wat hem goeddunkt en God te aanbidden zoals hij wil. En waarin die vrijheid als het hoogste goed wordt beschouwd. Daarom leek het me geen onwelkome of nutteloze zaak om aan te tonen dat deze vrijheid niet alleen heel goed samengaat met het behoud van vroomheid en vrede in de samenleving, maar dat zonder die vrijheid de vroomheid zelfs niet kan gedijen en de vrede nimmer zeker is.
Alexander Doge las uit Spinoza, theologisch-politiek traktaat over de vrijheid die we moeten koesteren, denk ik, hè, Alexander?
Zeker.
En precair is.
Zeer precair is. En omdat je natuurlijk, op het moment dat je eigenlijk geen houvasten meer krijgt uit een groter ideologisch kader waar je toe behoort, zet je altijd zoekende. Dat creëert per definitie een maatschappij met sterke populistische tendensen. Ik denk eigenlijk dat dus het omhelzen van de vrijheidsgedachte automatisch moet, en dat is ook wat die Antwerps, Amsterdams, New Yorkse geschiedenis sondeert, moet hand in hand gaan met het productief maken van een populistische tijdvak, hè, of populistische inslag. Je hebt inderdaad geen autoriteit meer. Hè. Er is geen autoritaire elite meer die het woord voert voor de anderen, die bepaalt wat mij wel en niet mag gezegd worden.
Maar je bent zo intellectueel eerlijk genoeg om te weten dat het inderdaad een precariaat is. Want je hebt dan ontzettend veel vertrouwen in die groepsdynamiek eigenlijk. Hè. Wat je eigenlijk doet, hè. We gaan het met z'n allen doen. Oosterweel, 4000 mensen samenbrengen. Mm-hmm. Immense opdracht. Mm-hmm. Maar je maakt dat tegelijkertijd ook heel fragiel. En daar moet maar een aantal rotte appels tussen zitten. En is het dan niet zo dat je dan zeer, zeer gevoelig wordt voor dat populisme, voor de alleenheerser, voor de man of de vrouw die opstaat en zegt van, luister naar mij.
Absoluut. Dus er is een terechte bekommernis in. Ja, bij populisme kan je altijd schrik hebben dat er iemand recht staat die de... Maar weet je, dat mag. Mensen mogen recht staan en gemakkelijke taal spreken. Ik heb daar eigenlijk ook geen probleem mee. Dus het is nu eenmaal hoe de wereld werkt. Je communiceert, als je grote groepen wilt bereiken, moet je op een andere manier communiceren. Als radiomaker weet je daar ook alles van. Dus dat is geen schandaal, dat is niet erg. Dat is gewoon nog afscheid nemen van een bepaalde notie van elite waar we zelf wouden toe behoren, die nu eenmaal historie is.
En wat doe je dan als er iemand opstaat en die zegt van meneer Doge, de boom in, wij gaan het hier overnemen. Wat zeg je?
Die mogen het overnemen dan. Hè. Dus ik heb geen enkele machtsclaim in geen enkel dossier.
Nee, maar toch slaag je erin waarschijnlijk om die man of die vrouw die dan opstaat, weer rustig aan neer te gaan laten zitten.
Wel, meestal als de andere mensen, als een grote... Ik zorg er gewoon voor dat verschillende stemmen kunnen gehoord worden en niet die ene stem alleen die jij nu aanhaalt. En dan meestal is het een zelfregulerend systeem, waar mensen zelf beslissen van, wij willen niet dat jij dat overneemt.
Ja, ja.
Ofwel willen ze het wel, vanuit een meerstemmige...
Is dat jouw ervaring?
En dan is het, dan mag het ook. Hè.
Maar dat is jouw ervaring dat eigenlijk zichzelf wel oplost?
Ja, maar je moet zorgen dat er balansen zijn. Hè. Dus je moet zorgen dat zij die ook moeilijker gehoord worden tegen de bullies, dat zij ook die stem krijgen. En dan is er inderdaad, als je die dialoog kan garanderen, dan... En je kan er ook garandeer dat die ruimte waarin dat gebeurt ook een zekere bescherming biedt, dat iedereen vrij is om te spreken en de rust krijgt en de tijd om voorbij de one-liner te gaan, ja.
Ik ben, zeg je, en citeer ik, hè, een elitair mens, ik luister alleen naar klassieke muziek. Kom je daarvan terug?
Ja, ik luister naar alle soorten muziek, eerlijk uitgezegd. Dus dat was een welkom one-liner.
En zie jij, zo valt hij op zijn poten, dat is niet te geloven. Maar je zei het daar straks ook al, als je
even iets ziet zitten, of je zit echt diep symfonieën beluisteren.
Ja, ja, ik denk, en dat gaat van Bach tot de lage, late 19e eeuw, maar ik vind dat ik luister zeer graag naar klassiek en ik zie in de evolutie van klassiek tot de jaren 30 eigenlijk ook een soort van, muziek is zo goed in het op een manier vatten van een zeitgeist, van een moment waarin ze gecomponeerd wordt, dat ik dat ook... het is een soort van spiegel of een soort van interactief element met de Europese geschiedenis.
Je wil een symfonie horen, de achtste van Shostakovich. Toch niet echt meteen een werk om blij van te worden.
Nee. Ik vind Shostakovich een van de meest fascinerende figuren. En, dus dat is iemand die... Een van de weinige grote kunstenaars die erin geslaagd is om zijn recht te houden tijdens het Stalinisme. Dus er zijn enorm veel purges geweest. Heel veel mensen zijn gevlucht toen Stalin aan de macht
kwam. Vermoord.
Vermoord vooral. Hè, en dan, of in de gulag gestoken. En hij is een van de weinige grote kunstenaars die eigenlijk het overleefd heeft. En,
dus maar wat heeft hij daar allemaal niet moeten voor over hebben, Alexander?
Absoluut.
Ik las in zijn biografie dat hij jarenlang om 10 uur op de overloop heeft gestaan met zijn koffertje, wachtende op de troepen van Stalin dat ze hem zouden kunnen komen oppikken. Kun je dat voorstellen, die terreur?
Ja, absoluut. Maar dat is onvoorstelbaar vreselijk. Hè? Maar hij heeft op een of andere manier die dans kunnen uitvoeren. En eigenlijk, waarom vind ik op zich die dans uitvoeren is één ding. Maar waarom vind ik hem zo admirabel? Omdat hij in zijn muziek geen compromissen gesloten heeft. Dus hij is erin geslaagd om het populistische element in zijn muziek te brengen, wat de expliciete wens was van het regime.
Ja.
Zonder de hogere ambities tot zelfoverstijging die muziek ook toelaat, te verlaten. Hè? Zonder eigenlijk, dus dat vind ik ongelooflijk knap van hem. Hij heeft de capaciteit om zelfoverstijging aan te bieden in zijn stukken behouden en de populistische lager mee ingestoken. En daarmee heeft hij gedaan wat ik denk, dus we spreken er eens over, wat wij vandaag als ontwerpers ook moeten kunnen doen.
Die achtste heeft hij de Grote Oorlogssymfonie genoemd. Schrijft hij in 1943. We zitten in de volle horror, zo noemt hij het ook zelf, van de oorlog. Hij probeert ook die horror te verbeelden, waarin het volk snakt naar vrede, veel meer eigenlijk naar de overwinning. En welke uitvoering gaan we... Oh ja, die van het London Symphony Orchestra. Kun je daarmee verzoenen, met die uitvoering?
Zeker en vast wel. Maar is er nog tijd voor een kleine anekdote over de achtste?
Graag.
Ja, dus dit is een van mijn favorieten, maar dat is natuurlijk niet zo belangrijk. Het interessante... maar die is dus, wordt soms de Stalingrad genoemd. Is achteraf door het regime de Stalingrad-symfonie genoemd. En dat is een leuke anekdote. Dus men was weer al niet gelukkig met het werk van Shostakovich, omdat dat is in 1943. En toen was het tijd aan het keren en begon men eigenlijk vanuit het regime triomfalistisch te zijn. Want we gaan de nazi's kunnen verslaan. Dat kwam in beeld. En net toen dus het tij gekeerd was, kwam Shostakovich met deze zeer donkere symfonie en zegt: dit is fout, jongen, we zitten nu weer al verkeerd. Hè? Wrong again. Jos, zet het valiesje maar klaar. En dus dan heeft men dat daarna trachten toch nog goed te maken. We gaan het Stalingrad noemen, want er is heel veel geleden in Stalingrad. En dan wordt dus, maar dus die naamgeving komt vanuit het politbureau. Dus voilà.
Thank you.
De 8e symfonie van Dmitri Shostakovich met het London Symphony Orchestra.
Berg en Dal op levenswandel met Padone.
Alexander Doge zit hier bij mij en heeft een boek meegebracht. Dat mag hier altijd. Gelukkig nog. Nassim Nicolas Taleb, Antifragiel. We gaan het daar zo dadelijk over hebben. Dat is een indrukwekkende man trouwens, die Taleb. We kennen hem, dat is een Libanese-Amerikaanse auteur. We kennen hem van het zwarte zwaanprobleem, waarin hij zegt eigenlijk dat als je vraagt mensen om een zwaan te beschrijven, het eerste wat ze zeggen is wit. Iemand denkt dat er ook zwarte zwanen zijn. En dat heeft, ja, dat is heel mooi hoe dat dan eigenlijk staat voor de onvoorspelbaarheid van gebeurtenissen. En hoe we dan achteraf altijd wel een verklaring vinden voor die gebeurtenissen, Alexander. Maar hij heeft ook een aantal economische principes op een rijtje gezet. En zijn eerste wil ik jou wel eens even citeren. Wat broos is, zou vroeg moeten breken, wanneer het nog klein is. Niets zou ooit zo groot mogen worden dat het te groot is om het te laten falen. Wat denk je?
Ja, ik vind dat ijzersterk. Dit is voor mij een groot denker. Ja, weet je, stedenbouw wordt soms ook planning genoemd. En planning, dat klinkt top-down en dat klinkt statisch en rigide. En zeer moeilijk om daar onvoorspelbaarheid aan plaats te geven. En dit is de fundamentele, praktische filosoof van de onvoorspelbaarheid. En echt zoveel bommetjes onder planning as we know it, urban planning, hè, stedenbouw zoals we het kennen, dat ik hem, ja, verplichte literatuur vind voor mijn collega's.
Is het waar?
Wel, ik vind het ik heb er heel veel aan gehad zelf toch.
Hè. Hij introduceert het begrip antifragiliteit. Je kunt het uitleggen, maar je kunt misschien ook lezen wat hij daarmee bedoelt uit dat werk. Wat denk je?
Zeker, ja. Je bent in het postkantoor en je wil een cadeautje, een pakketje met champagne bijvoorbeeld, verzenden naar een neef ergens in Siberië. Aangezien het pakketje tijdens het verzenden beschadigd kan raken, schrijf je er in rood de tekst breekbaar op. Wat is hier nu het exacte tegendeel van? Wat is het tegenovergestelde van breekbaar? Bijna iedereen zal deze vraag beantwoorden met ja, stevig, robuust of iets dergelijks. Maar het stevige, robuuste en dergelijke zijn zaken die stuk gaan nog verbeterd worden. Je hoeft ze dus niet te benoemen. Heb je ooit een pakketje gezien met in groene tekst robuust? Logischerwijs is het exact het tegendeel van een breekbaar pakketje. Een pakketje waarop je schrijft ruw behandelen alsjeblieft. Of doe gerust onvoorzichtig erop. De inhoud staat niet alleen onbreekbaar zijn, maar juist baat hebben bij schokken en diverse vormen van mishandeling. Het breekbare is het pakketje dat in het beste geval niet ruw wordt behandeld. Het robuuste zou in het beste en slechtste geval niet ruw worden behandeld. Het tegenovergestelde van breekbaar is dus wat in het slechtste geval niet ruw wordt behandeld. Een dergelijk pakketje noem ik antifragiel. Antifragiel.
Alexander Doge leest vooruit het boek Antifragiel van Nassim Nicolas Taleb. Wat die man telkens opnieuw weer kan, dat is je eigenlijk compleet door elkaar schudden met de meest voorhand liggende dingen.
Ja, dus hij zegt effectief, voor de helft van het leven hebben we geen naam. En dus alle zaken die sterker worden als je er een duw op geeft, dat hebben we geen woord voor. Ja. Dat is eigenlijk antifragiel. Hij heeft hem heel boek eraan gewijd. En dat gaat natuurlijk, ja, wat jij daarnet zei, dat gaat over het onvoorspelbare. Dus zijn er mechanismes in de natuur of in onze handelingen te vinden die aantonen, die ons helpen om met het onvoorspelbare om te gaan en eigenlijk sterker ervan te worden. Daarvan sterker op spoor te blijven, de doelstellingen te bereiken enzovoort.
Maar kun je de onvoorspelbaarheid voorspellen? Kun je de onvoorspelbaarheid in je denken incorporeren, in je handelen?
Nee, maar...
Want is nu net waarom het onvoorspelbaar wordt genoemd.
Wel, hij zal zeggen van ja, absoluut. Hè. Dus hij geeft heel veel voorbeelden. Maar dus... In een metafoor gesproken, de simpelste is de hydra. Dus dat is een kop uit de Griekse mythologie. een vrouwenhoofd met slangen als haar. En als je één slang afsnijdt, verdwijnen er twee in de plaats. Dus bij elke mutilatie wordt het object sterker. En daar zijn heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld als je ondernemer bent en je maakt een product, bij elke kritiek van een klant kun je je product sterker maken. Dat is heel simpel. Dat is echt een vorm van praktische filosofie. En wat hij beweert, is dat er, en hij noemt dat, en ik vind dat schitterend, dus het Harvard-Sovjet-complex. Het Harvard-Sovjet-complex, dat is de hele wereld van consultants en adviseurs. Dus of ze nu aan Harvard gestudeerd hebben, of ze zitten in het politbureau, in het voormalige Sovjet-Unie, die eigenlijk nooit zelf risico's moeten nemen en nooit zelf de gevolgen moeten dragen van hun keuzes, want zij worden goed betaald om te zeggen wat er moet gebeuren. En als het misloopt, dragen anderen de kost. En hij zegt van, kijk, dat is dus eigenlijk een vrij misdadig systeem. Wij moeten naar een systeem waar je altijd skin in the game hebt, waar je zelf de gevolgen draagt van je keuzes. En als je daartoe verplicht bent, dan gaat je zeer snel de antifragile principes tot de uwe maken.
En want eigenlijk zou elke CEO eens een keer moeten op de werkvloer gaan dingen doen die hij of zij, waar zij geen vermoeden van heeft wat mensen voor hem of voor haar doen.
Absoluut, absoluut. Ik denk dat dat zeer juist is. En dat je eigenlijk weet aan de lijve wat de gevolgen zijn van bepaalde handelingen. Maar dus de essentie daarvan is dat je leert, dus dat je, wat wil dat zeggen? Dat je ervan uitgaat dat er niks gaat volgens het plan en dat er altijd onvoorspelbare zaken doorschieten en dat je die mechanismes bouwt die oneindig flexibel en sponsig en elastisch kunnen zijn.
Gaat dat ook op voor dit gesprek? Zijn er nu voor jou heel onvoorspelbare dingen gebeurd? Het dak bijvoorbeeld is nog niet ingevallen. Nee. Microfoon is voorlopig niet uitgevallen.
Nee, dat is, het valt nog redelijk goed mee, beste Pat.
Misschien nu. Wat is jouw credo?
Dat is een goede vraag. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik heb niks klaarstaan. Maar tussen de discussies, als we nog even teruggaan naar Amsterdam, de discussie tussen Johan de Wit, de bestuurder van de Vrije Republiek, wat eigenlijk een prachtig moment is dat maar 19 jaar bestaan heeft in de Europese geschiedenis, en Spinoza. In die dialoog enerzijds, de Wit-Spinoza, anderzijds in Antifragiel, ik denk dat dat richtingen geeft. Hè. En ik denk eerlijk gezegd, we zijn aan het werken inderdaad aan een boek rond populisme, waar ik ervan overtuigd ben, dat is niet extreem rechts of dat is niet extreem links, dat is niet plat, wij kunnen daarmee omgaan. We kantelen sowieso naar een nieuw tijdvak, waar onder meer door het internet en een aantal zaken het idee van elite en autoriteit weg is gespoeld. Dat is zeer oncomfortabel, maar wij gaan hier kansen in vinden samen.
Yes, we can.
Yes, we can. Dank u.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.